Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. De schriftlezingen zijn vanmiddag genomen uit Marcus 12, Marcus 12, Romeinen 7, Romeinen 7 en dat in verband met de behandeling van zondag 2 uit de catechismus, zondag 2. Tot zover de mededelingen. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 38, de versen 15 en 18. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. Psalm 38, de versen 15 en 18. Wij willen nu eerst belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in verbondenheid met de kerk van God over heel de wereld en aan de hand van de 12 artikelen. En daarna zingen Psalm 22 vers 12. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellenden riep naar omhoog. Psalm 22 vers 12, na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen het woord des Heren op twee plaatsen. Eerst uit de evangeliën, Marcus 12, vers 28 tot 34. Marcus 12, de versen 28 tot 34. En in dat gedeelte komt voor de samenvatting van Gods wet door de Heer Jezus gegeven. Marcus 12 vers 28. En een van de schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun goed geantwoord had, kwam tot Jezus en vroeg hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En ge zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod, en het tweede aan dit gelijk is, dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zeiden tot hem: meester, gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een enig God is, en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verder van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer vragen. En uit de Romeinenbrief willen we nu lezen dat diepe hoofdstuk, Romeinen 7, waar Paulus de strijd tussen goed en kwaad, tussen vlees en geest beschrijft na de wedergeboorte. Romeinen 7, vanaf vers 13 tot het einde. Romeinen 7 vanaf vers 13. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare genade in de prediking van het woord en de opening van ons hart. Ik wil in de voorbeden noemen broeder Bram van Roekel uit het Boveneind. Woensdag 17 maart is zijn oudste zoon Wout plotseling gestorven op de leeftijd van 60 jaar. Dat is dus de oudste zoon van broeder Bram van Roekel en het is een broer en een zwager van de familie van Roekel, Hardeman van de Kastanjelaan. De begrafenis zal dinsdag in Doetinchem plaatsvinden. Het is natuurlijk een diepe beproeving voor onze broeder. Wij willen ook het gezin en de familie van ouderling Jurjen IJsma aan de Heere opdragen. Vanmorgen is in Dokkum zijn moeder gestorven na een korte maar ernstige ziekte. Mag ik u voorgaan in gebed? Lieve Heere, wij mogen ook vanmiddag weer buigen voor u. Wat is het rijk dat we de zondag mogen stileren door de kerkgang als een echte rustdag waarop we afstand mogen nemen van ons dagelijks werk, van de beslommeringen van elke dag en tot u vluchten, persoonlijk en ook als gemeente in uw huis. En dan voor uw aangezicht verschijnen. Wat een wonder, dat heilige aangezicht. Daar kunnen we toch niet in verschijnen, in dat felle licht. Dat zou toch onze dood, onze eeuwige dood betekenen, Heer. Maar het wonder is nu dat dat aangezicht, waartegen wij zo gezondigd hebben, dat nou deze mensen juist zoekt. En dat mag elke keer weer een wonder wezen. dat mag elke keer weer de inhoud van de prediking zijn. En dat mag elke keer ook weer de verwondering van de genade van het geloof zijn, Heere. Wat een wonder. Het is vandaag de lentedag, de eerste lentedag. Maar eigenlijk spreekt dat ons geestelijk van uw licht. Als een nieuwe lente, een nieuw geluid sinds het verloren paradijs. Wij hadden er recht op gehad, Heere, als u het gordijn even dichtgetrokken had. En dan zouden we de hand op de mond moeten leggen. Dan zouden we geen vuist tegen de hemel kunnen maken. Maar u hebt dat licht van uw aangezicht laten stralen over bozen en goeden. En u wilt juist in de bediening van uw woord ook die lichtstralen zenden in ons hart. Zalig wie eruit mag leven. Zalig wie er iets van mag verstaan. Dan gaat hij het donker zien in zijn eigen leven. Maar het licht overwint. Dat geeft strijd, zoals we juist gelezen hebben uit het Romeinenboek. Arm, als we nog van kunstlicht leven en niet van het gunstlicht. Heere, ontdek er ons aan. We kunnen werelds onbekeerd zijn. We kunnen ook kerkelijk zo onbekeerd zijn. Dat we misschien wel in het pad lopen en precies de regeltjes volgen. Zoals die fariseer met u in gesprek ging in Marcus. Vlak bij het koninkrijk en toch erbuiten. Als het ons betreft, Heere, bekeer ons dan, ontdek er ons aan. En wilt u ons confronteren met uw heiligheid. En ook dat u recht op ons leven hebt. O God, wat een wonder als we daar amen op leren zeggen. Wil al uw volk en kinderen versterken in het geloof. Jongeren en ook kinderen die van de Heere houden. Laat ze veel mogen bidden om een nieuw hart, want dat geeft u ook. U wilt graag dat ze dicht bij u zijn. U wilt dat leren en geef aan ouders ook genade om dat door te geven. Komt zoveel op onze jeugd af. Dat er gesprekken mogen zijn op zondag en door de week ook over hoe de Heere is en hoe hij zijn volk leidt. Heere, we bidden van u dat we zo die geloofsopvoeding ook in de ontmoeting in het gezin als voor uw aangezicht mogen waarmaken. Wij bidden voor onze bejaarde broeder Van Roekel uit het Boveneind. Woensdag moest hij een diepe slag verwerken. Toen zijn andere kinderen hem kwamen zeggen dat zijn oudste zoon plotseling die ochtend gestorven was. Wat een slag, Heere. Wie zal dat pijnen? Onze broeder beseft het en onze broeder beseft het soms ook niet ten diepste. Heere, we dragen hem hartelijk aan u op. En ook de familie Van Roekel, Van Hardeveld, van de Kastanjelaan. En heel de familie met kinderen en kleinkinderen. Als zij dinsdag geroepen worden in Doetinchem een begrafenis te doen van iemand die nog maar 60 jaar was. En zo plotseling is weggeroepen voor uw troon. We bidden voor de weduwe en voor de kinderen in dat gezin. We denken ook aan de kerk van Doetinchem die hij als ouderling mocht dienen. Heere, wat een slag ook voor die gemeenschap. Laten wij, of we nou jong zijn of ouder worden, toch onze goede dagen gebruiken om te weten wie de Heere is voor ons persoonlijk, voordat het voor eeuwig te laat is. En ook dat we in onze goede krachten de Heere mogen kennen en dienen en hem onze beste krachten wijden. Wij bidden voor broeder Van Roekel die niet met de prediking kan meeluisteren omdat hij zo doof is. Of u in zijn hart de troost wilt geven die u als vader kunt geven. Heere, doe dat om Jezus wil. En dat deze slag ook nog iets mag uitwerken. Dat hij weer dichter bij u mag komen, hoe moeilijk dat ook is. Gedenk hem en zegen de familie. We bidden ook voor andere rouwdragenden. Wat sterven er ook veel mensen vrij jong. O God, wat is ons leven elk ogenblik in gevaar. Gedenk ons, ieder persoonlijk en ons als kerkenraad ook in onze verantwoordelijkheid over het geheel van de gemeente. We bidden ook voor broeder en zuster Jurjen IJsma. Vanmorgen vroeg al weggeroepen naar Dokkum, naar het ziekenhuis waar moeder IJsma lag. En ook gestorven is in de ochtend na een korte en heftige ziekte. We bidden voor de kinderen en de kleinkinderen en heel het geslacht, Heere. Wat fijn dat ze gelegenheid hadden toen het nare bericht kwam om ook nog te spreken over de hoop die levendig is. En dat onze gestorven zuster als een eenvoudige ziel mocht hopen op uw genade en daarna mocht uitzien. Wat rijk, Heere, dat toevluchtnemende geloof. Want dat ziet af van zichzelf en dat ziet op tot God in Christus. En dat durven we het soms vaak zelf niet toe te eigenen ons. Maar dan bent u begonnen en dan maakt u af wat u gewerkt hebt. Zo bidden we voor de rouwdragende familie Eijsma. Ook als ze in de komende week een begrafenis moeten hebben van een lieve moeder, wilt dan zelf als een vader u ontfermen en wilt gij dan zelf als een moeder hen troosten. Gedenk ons zoals we hier zijn, Heere. Ondersteun uw knecht als hij uw woord mag prediken. Wees met de koster die op zondag ook altijd dienst heeft en met de organist die ons begeleidt met zijn orgelspel. En met allen die een taak hebben in deze eredienst, ook de diaconie en de ouderlingen, om toezicht te houden over de scharen. Heere, wilt u dat zelf ook doen? Met uw alziend oog en met uw ontfermende blik en met uw genadige hand. En wil ons zo aanwijzen hoe u over ons denkt. En wilt u ons zo leren voor het eerst en opnieuw af te zien van onszelf en op te zien tot God in Christus. Hoor ons in ons danken, hoor ons in ons bidden, en neem ons blijvend voor uw rekening op kosten van hem, die eens de man van smarten was, maar nu de koning der glorie. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119. Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. En vers 48. De boze schaar heeft lang op mij gewacht om mij te doen vergaan in mijn ellende. En ook vers 49. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Psalm 119, vers 47, 48 en 49 ter inleiding op de prediking. Wij zingen straks na het amen van de prediking Psalm 145 vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heel al geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145 vers 6. Het gezongen antwoord na de prediking. Ik heb ook een tekst genomen, gemeente, uit Markus 12. Die willen we eerst lezen. Markus 12. De tekstwoorden vindt u in vers 28, het slot, en vers 29. Markus 12, 28, het slot. En vroeg hem, welk is het eerste gebod van alle? En dan vers 29, en Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dat is de tekst voor de prediking. En dan willen we nu lezen zondag 2 uit de catechismus die aan de beurt is. Zondag 2. Dat is de eerste zondag in het stuk van de ellende en dat begint zo. Waaruit kent gij uw ellende? En we antwoorden uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matteüs 22, enkele versen. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. Geliefde gemeente, ik zou vanmiddag zo willen beginnen met een voorbeeld van de Sint-Jan in Gouda. Dat is een grote kerk. Het was eerst een Roomse kerk en nu is het een protestantse kerk. En dat is een bijzondere kerk die in heel Nederland en misschien zelfs ook buiten Nederland bekend is vanwege zijn gebrandschilderde ramen, jongens en meisjes. Weet jullie wat dat zijn? Dat zijn ramen waarin plaatjes staan. Heel mooi. Als je nou in Gouda om die kerk heen loopt, van buiten dus, dan zie je niks. Dan zie je grauwe, donkere, stoffige, vieze ramen. Denk je, moet dat een kerk zijn? Maar als je nou in het gebouw komt, en als je dan op een mooie voorjaarsdag de zon schijnt buiten, het licht door die ramen ziet vallen, dan gaat je mond van verbazing open. Want dan zie je die gebrandschilderde ramen allemaal in plaatjes met kleuren. Het straalt gewoon. Prachtige Bijbelse afbeeldingen. En dat geeft door het licht eigenlijk een boodschap. En je komt er anders uit die kerk dan dat je erin gegaan bent. Wij moeten een begin maken met het stuk van de ellende. En daarin neemt de wet van God een centrale plaats in. Als nou de Heilige Geest er niet in meekomt, gemeente, dan komen we vanmiddag niet verder dan een rondje om die grote kerk in Gouda. En dan kijk je naar die kerk, oude kerk, vervuild aan de buitenkant, die ramen stoffig en zwart. Die geboden, hè, die zijn 10 geboden van de Heere, dat zijn de 10 ramen. Maar aan de buitenkant zie je helemaal niks. Maar als je nou naar binnen komt en de zon valt door de ramen en nou dan stralen die geboden elk voor zich, stuk voor stuk, precies in de bedoeling zoals God ze gegeven heeft. Loop je buiten die kerk, dan zeg je, nou, ik ben niet van die kerk hoor, want daar mag dit niet en daar mag dat niet. Ze hebben wel een rijtje van 10 verboden. Mij niet gezien. Dan ga je verloren hoor. Dan ga je verloren. Word je er nou ingeleid, dan ga je van binnenuit zien wat die God, wiens huis die kerk is, nou bedoelt met die 10 geboden. Dan gaat je het licht op. Dan wordt het lente. Dan wordt het zomer. En dan zie je dat als je de geboden van de Heere, dit mag niet en dat mag niet, nou zet in het licht van de genade van de Heere, dat je dan gaat begrijpen waarom God dat zo doet. Nou is de naam van de Heere, zegt het Spreukenboek, een sterke toren. Daar staat in het Hebreeuws vesting. Dan vergelijkt de spreukendichter de naam van de Heere met zo'n gebouw als de Sint-Jan in Gouda, jongens en meisjes. En er staat er nog wat bij Spreuken 18. De naam des Heeren is een sterke toren, dubbele punt. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Ik hoop dat je dat even op je laat inwerken. Dus die naam des Heeren, dat is de wet. De wet is God zelf. De naam van God, dat is de wet. Sterke toren. En daar is nou binnenin ruimte voor zondaren. Ja, maar betekent dat niet de genadeslag? Nee, de Bijbel zegt, de rechtvaardige zal daarheen lopen. Dus als je door de Heilige Geest bij je hart gepakt wordt en je gaat van de Heere houden. En je gaat van de wet van de Heere houden, want dat is zijn geopenbaarde wil. Dan ben je al rechtvaardig. En dan wil je graag binnen in die kerk zijn. En dan leer je nog veel meer. Als het licht erop valt, dan zie je die 10 geboden, prachtig in allerlei kleuren. En je ziet dat Christus het geheim is van die openbaring. En dan word je in een hoog vertrek gesteld, ook als je nog heel veel zonde doet. Want over dat chapiter moeten we nu met elkaar gaan spreken, onze zondekennis. Alleen, nou is het wel belangrijk dat we dat op een Bijbelse manier doen. En vandaar dat het thema voor de prediking is, de Bijbelse kennis van uw ellende. Thema voor de preek, de Bijbelse kennis van uw ellende. 3 gedachten. Ten eerste, uit het geestelijk leerboek. Ten tweede, door de goddelijke leermeester. En ten derde, als een gelovige leerling. Ik herhaal. Bijbelse kennis van uw ellende. Uit het geestelijke leerboek. Door de goddelijke leermeester. En als een gelovige leerling. U herinnert zich misschien nog wel, toen ik preekte over het eerste stukje van zondag 1. Dat ik gezegd heb dat de belijdenis eigenlijk een soort museum is. Het Mauritshuis met allerlei mooie schilderijen van Rembrandt bijvoorbeeld. Het hele oeuvre is daar uitgestald en we krijgen een rondleiding door dat museum. Of het Rijksmuseum, maar dat is op het moment gesloten geloof ik. Nu, we gaan inderdaad, we zijn dat museum ingegaan en nu gaan we de kamer in, waar een burcht staat die de naam des Heren is. Denk maar aan die Sint-Jan, die kerk. En daar leren we nu dat de 10 geboden, want die staan ook in dat museum, en daarom staan ze hier ook in de belijdenis, dat die 10 geboden, maar niet 10 losse gebodjes zijn, zo van dit mag niet en dat mag ook al niet en dat moet wel en dat mag ook weer niet. Nee. Maar dat die geboden eigenlijk aan elkaar vastzitten door het cement van de liefde. Gods liefde voor een zondaar. En nu wil de Heere niets liever dan dat jij die een zondaar bent, zijn we allemaal, ook de grootste vloeker in onze samenleving is een pure zondaar, al wil hij daar zelf geen woord van horen. Maar als je dat nou leert, dan word je in dat museum ingeleid in die kerk, het gebouw van God. In die Sint-Jan, zeg het maar zo. Om nu in die burcht te leren wie God is. En God doet dat altijd omdat hij wil leren wie jij bent. En nou heeft de Heere dan als een geestelijk leerboek daarbij die 10 geboden, zijn wet. Dat is een geestelijk leerboek, de wet van de Heere. Om de mens tot zelfkennis te brengen. Wie ben je nou eigenlijk? Hè? Wie ben je? Waar kom je vandaan? En waar wil je naartoe? Wie ben je nou voor jezelf? Dat wil God je bijbrengen. En hij gebruikt daarvoor de wet als geestelijk leerboek. Je zou dat kunnen vergelijken met een spiegel. Als je voor een spiegel staat, jongens en meisjes, dan zie je jezelf precies. Weet je wat ze tegenwoordig doen? Ze gaan wel voor de spiegel staan, maar niet voor de spiegel in dat museum, niet voor de spiegel van Gods wet. Nee, ze gaan voor een lachspiegel staan. De mensen van tegenwoordig. Maar kijk maar niet naar een ander hoor, steek de hand maar in eigen boezem. Als je een lachspiegel bol maakt, dan word je heel dik. Als je een lachspiegel hol maakt, dan word je heel lang. En een gelach daar voor die spiegel. Oh, wat is het leven toch leuk. Ja. Maar als het blijft bij die lachspiegels, dan zal je het lachen wel een keer vergaan. Als God je leven gaat eisen. En u brengt God ons voor de spiegel. Dat is geen lachspiegel, maar dat is de spiegel van zijn wet. Dat geestelijke leerboek, daar gaat de Heere ons mee confronteren. Want de Heere wil ons leven verlossen. Wat fijn dat God dat doet, hè? Want dat is de God tegen wie je gezondigd hebt. Hè? Kijk, als je los van God je zonde leert kennen, er zijn mensen die komen daardoor in wanhoop. Er zijn mensen die plegen zelfmoord, omdat ze het niet meer zien zitten in het leven. Dat wil God niet. God die wil dat je nou voor de spiegel van God, de wet van God, waaruit kent ge uw ellende, hoe het nou echt met je voorstaat, dan moet je voor de spiegel staan. Dat leert ons de wet van God als een spiegel waarin de Heere ons leert kijken. Dan ben je dus al in die kerk, in dat gebouw. Los van God wordt ellendekennis ellendige kennis. Dan kom je tot wanhoop. God wil u laten zien in zijn spiegel, wil jou laten zien in zijn spiegel wie je echt bent. Of hoe hij je ziet. Hoe hij over je denkt. Helder en scherp. Je komt onder Gods ogen. Nou, en dat is al zoiets bijzonders, hè? Dat God dat wil doen. Al die 10 geboden, dat zijn maar niet artikeltjes uit het wetboek van strafrecht. Ik zei het al. Nee, die wet, dat is genaderecht. Want als je niet voor God onder ogen komt, mensen, dan mis je het doel van je leven, dan kom je eeuwig om. En die ontmoeting met God voor de spiegel van de zelfkennis is nu juist dat God denkt, als ik het niet doe, niemand doet het, de duivel doet het niet. Die laat je in de lachspiegel kijken. En dan ga je dan schateren, dan denk je, het leven is leuk. Pluk de dag en pluk de nacht. We leven maar één keer. Maar God zegt, nee. Nee, je moet weten hoe ik je zie. Ik ben je schepper. En zal ik je dat nou eens leren? Ik zie je als een ellendige. Wat een akelig woord. Maar ellendig betekent uit het land verdreven. Je bent eigenlijk in ballingschap. Je bent niet meer in het paradijs. Je leeft niet meer met God van nature. En God zegt, ik weet als dat zo doorgaat, dan ga je... Dan kom je om. Een vis in het water, jongens en meisjes. En een vogel in de lucht, hè. Als je dat nou eens omdraait. Je doet de vogel in het water, kopje onder. En je doet de vis in de lucht. Hoe lang gaat dat goed? Nou, dat gaat niet lang goed, hè. Beide gaan ze dood. Kijk, en als wij nou niet voor die spiegel van Gods wet komen staan, dan gaan we eeuwig dood. We zijn al geestelijk dood van huis uit, maar dan gaat dat ook altijd zo door als je sterft. En dat wil God niet. En dan laat de Heere je zien in die spiegel. Je ziet jezelf en God laat je zien zoals God jou ziet. Waaruit kent ge uw ellende? Waaruit ken je nu echt je ellende? Als je komt staan voor de spiegel van Gods wet. Dat is liefde van God. Dus als je aan je zonde ontdekt wordt, dat kan best ook pijnlijk en smartelijk zijn, maar uiteindelijk zit er liefde van God achter. Mag u dat nou verstaan in uw ellendekennis? Dat gaat gepaard met vernedering van je hart. Dat is zo, als dat in ons hart gelegd wordt door de Heilige Geest, en dat je dan God, de God van die spiegel, de God van die wet, lief krijgt, omdat de Heere zegt aan het begin van zijn wet: ik ben de Heere uw God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God. En daar blijf ik ook. En daarom wil ik je voor mijn spiegel hebben. Mooi, hè? Mensen, als dat in je hart gelegd wordt, al zouden we alleen nog maar in de zonde zitten, dat je daar last van hebt, dan is de Heere al aan het werk. Dan krijg je de Gods wet lief. Dan krijg je de God van die wet lief. Want dan merk je, als de Heere mij niet zegt zoals hij er echt over denkt, wie zal dat dan doen? De duivel doet het niet en zelf kan ik het niet. Wat een zegen dat God dat doet. Want die God die heeft op zondaren gerekend. Nou, in dat museum van, niet van oudheden, maar van levende geloofswaarheden, worden we nou geleid in dat gebouw die een toren is, de naam van God. En dan zet hij ons voor de spiegel van Gods wet. En dan gaan we de zonde zien zoals God die ziet. Zonde, dat is tegenwoordig is er eigenlijk geen zonde meer. Hè? Of hoogstens, foutje bedankt. Dat is zonde voor veel mensen. Of ja, sommige mensen zitten er helemaal niet mee. Als ik dat zo wil, dan doe ik dat gewoon. Maar zonde, wat is nou zonde? Nee, maar daar moet je maatstaf voor hebben. En als je nou voor Gods wet komt, dan ga je jezelf beoordelen zoals de Heer je beoordeelt. Dat wil je natuurlijk niet voor je collega, hè, dat je daar zondig uitkomt. Nou, dat hoeft ook niet hoor. Al is het altijd goed om excuses oprecht aan te bieden. Want je bent veel te bang in de samenleving dat je vastgeprikt wordt op je zonde. En dat doen de mensen tegenwoordig ook. Want dan komen ze er zelf beter af. Maar bij de Heere gemeente, als je aan zonde ontdekt wordt, dan prikt God je daar niet op vast. En gaat hij op een afstand staan lachen zoals de duivel doet. Maar dan prikt hij zijn liefde in je vast. En daarom denk je, ik ben een zondaar. Ik heb maar niet gevloekt een keer en misschien wel echtbreuk gepleegd, dat is ook erg. Of misschien wel iemand doodgewenst, dat is ook zonde. Het is nog veel erger. Ik ben op Gods hart gaan staan. Dat is zonde tegen het gebod. En daarom zijn wij zondaren. En dan gaat de Heer ons nou aan ontdekken. Dan worden we zondaar voor God in de spiegel van Gods wet. En er is nog troost in die zondeontdekking ook. Dat is de goedheid van God. Dat hij het je eerlijk zegt. Zonder je erop vast te prikken. Want hij wil met je van dat geestelijke leerboek naar die goddelijke leermeester. Dat is punt 2. Ja. Als de maatstaf dan is vastgesteld en wordt aangelegd, nou, dan hou je je hart vast, hè. Want ik lees dan vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? En dan komt er zo evangelisch mooi. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Ik zeg het iets anders. In een evangelische samenvatting. Prachtig, hè? De wet, jongens en meisjes, die is eigenlijk in de doorboorde hand van de Heere Jezus. Wat een wonder, hè? De wet is in de doorboorde handen van Christus. Mensen, anders zouden we nooit zonde kunnen kennen. Anders dan zou het met ons op de hel uitlopen. Je kunt je zonde niet, want dat is vijandschap tegen God. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, maar je zal eerst je zonde en ellende door moeten, en dat zullen ze misschien oprecht menen hoor, daar wil ik niet aankomen. En pas als je diep genoeg door de ellende heen bent gegaan, dan mag je eens aan Christus gaan denken. Maar die mensen die zo denken, moeten zich eerlijk afvragen of dat wel naar de schrift is. Want niemand kan los van God en Christus zijn ellende proeven. Dat heeft er maar één gedaan, dat is de Heer Jezus zelf. Nou, dat was ook de hel voor hem dan in de 3-uurige duisternis. Als wij dat zouden moeten doen, mensen, dan zouden we verloren gaan. Hoe diep uw zondekennis ook is. Ze is altijd nog veel dieper in Gods beoordeling. Maar dan, als die zondekennis je uitdrijft naar die sterke toren, naar die naam van de Heere, dan is Christus al begonnen. Want hier staat zo mooi, Zacharias, Ursinus en Caspar Olivianus, die hebben dat heel goed aangevoeld toen ze de catechisme schreven. Hier rust de wet van God, die 10 geboden, wat zeg ik? Het wezen van God, de wil van God, in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Nou, dat is heel bijzonder. Dat is nou juist troostvol. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Ja, in een evangelische samenvatting. Ja, dat is ook heel bijzonder dat het er zo staat, gemeente. Hoofdsom. Er staat niet 10 geboden, jongens en meisjes. Waar staan die 10 geboden in de wet des Heren? Die staan niet in het stuk van de ellende. Die staan in het stuk van de dankbaarheid. Hier staat de samenvatting zoals de Heer Jezus die gegeven heeft in Marcus 12 en ook in Matthäus 22. Ja, als u het vergelijkt, staat hier eigenlijk een combinatie van Matthäus 22 en Marcus 12. Hè? Want in Matthäus 22 staat niet met geheel uw kracht, dat komt uit Marcus 12. En in Marcus 12 staat weer niet het laatste, aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Maar het is in ieder geval een Bijbeltekst. Het is God geopenbaard in Christus. Gij zult lief hebben de Heere uw God. Ja, ik zei het al in het eerste punt. De liefde is het cement van al die geboden. Hè? Daar zitten ze mee aan elkaar vast. Daar komen ze mee uit Gods hart. Daar zitten ze mee aan de Heere vast. Dat is God zelf die geboden. En dat is nou vlees en bloed geworden in de Heere Jezus. Bijzonder, hè? Hij heeft met zijn leven de geboden des Heren geëxegetiseerd. Dat betekent laten zien wat er nou echt mee bedoeld werd. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Die man uit Marcus 12, waarvan we gelezen hebben, die had het twistgesprek gehoord tussen de Heere Jezus, de Sadduceeën en de Farizeeën. De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding, de Farizeeën wel. En hij was bewonderenswaardig over het antwoord van Christus. Die had die Sadduceeën er toch zo neergezet, dat ontlokt hem een vraag. Meester, wat is nou het eerste gebod? En dan bedoelt hij niet welk gebod is het eerste gemaakt, want ze hadden talloze geboden en gebodjes, hoor. Ik heb het ergens opgeschreven. Ik kan het zo gauw niet vinden, maar ze hadden in totaal al meer dan 600 geboden en gebodjes bij die wet des Heren bijgemaakt. En dan zegt de Heere Jezus, hoor Israël, de Heere uw God is een enig Heere. Eigenlijk kun je ook vertalen, is een unieke Heere. Deuteronomium 6, Mozes ook gezegd tegen Israël. Wat betekent dat? Een unieke Heere. Er is er maar één van. En dat is een God die je niet vastprikt op je zonde. Maar dat is een God die voor de schuld van zijn volk zijn eigen zoon geeft. Nou, wie doet dat? Wie geeft nou voor een vijand zijn eigen zoon? Dat is ongehoord, dat is ongekend. In oorlogstijd zijn er vaders gestorven, zonen van vaders omgekomen, omdat ze goed deden voor mensen die verdrukt werden. Maar voor een vijand geef je toch niet je eigen zoon? Dat is de uniekheid van deze God. En dat moet je nou horen, Israël. Dat moet je horen, Farizeeën. Heb je dat nou gehoord met je hart? En dan zegt die man, nou, u hebt wel gesproken, want en dan komt dat hele verhaal, hè. En dan zegt de Heer Jezus, u hebt verstandelijk gesproken. U bent dicht bij het koninkrijk, dus er nog niet in. Mensen, je kunt heel beschouwend over de wet, dat deed die fariseeën ook. Heel beschouwend met de wet omgaan, maar dan toch de liefde missen. Dat is het gevaar voor kerkmensen. Wij gebruiken die 10 geboden vaak als een algemeen klassement. Ik hou niet zo van sport, ik ben helemaal niet sportief. Maar dit vind ik een aardig voorbeeld. Ik heb me laten vertellen dat in een algemeen klassement, dan kun je een paar wedstrijden verliezen. Maar als je ook een paar wedstrijden wint, dan kun je toch nog misschien wel op de eerste plaats komen. Of de tweede, dat is ook acceptabel. Nou, zo gebruiken wij vaak de 10 geboden. Doodslaan doe ik niet. Echt breken doe ik niet. Schelden doe ik niet. Vloeken doe ik niet. Verkeerd begeren, dat is een enkele keer. Maar dan heb ik toch al wel, 5,5 gebod heb ik onder de knie. Ruim vijf wedstrijden gewonnen. In het algemeen klassement kom ik er aardig goed uit. Jezus zegt, je bent vlak bij het koninkrijk. Maar het zit hier, koppie. Je rekent, je rekent jezelf rijk. Maar je bent nog nooit geleid, fariseer, in die burcht voor de spiegel van Gods wet. Want als je daar komt, inderdaad, wat een zegen als je niet echt breekt. En een zegen als je niet vloekt. Een zegen als je die andere geboden ook na kunt leven. Maar dat is niet verdienste van jou. Dat is gave van de Heere Jezus in je hart. Van nature zijn we morsdood. Dat is dubbel dood. Hè? Mors betekent ook dood. Geestelijk dood in zonden en misdaden. En daarom geldt dat algemeen klassement niet. Je staat al op nul. Je bent al gedisqualificeerd. En u zegt, God hoort Israël. Laat dat inzinken in je hart. Antwoord op het spreken Gods. Kom voor die spiegel. De spiegel die Christus is. En dan leer ik zien wie ik ben. En niet alleen maar in de beschouwing. Koppie. En dan zeg je ook vaak nog wel. Die andere mocht er nog een voorbeeld aan me willen nemen. Ik ben veel beter dan die ander. Maar dan wordt het. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Want ik heb maar niet een gebod overtreden, dat ook. Ik ben op Gods liefdeshart gaan staan. Dat is wat. Dat is zonde, mensen. Jongens en meisjes, misschien als jullie eens een keer heel stout geweest zijn, en je vader en moeder waren erg boos, dan heb je misschien wel tranen in de ogen van je vader en moeder gezien. Toen ze je naar boven stuurden naar je kamer. Ze moesten bijna huilen. Zo'n verdriet hadden ze erover. Dat kon je toen niet schelen. Maar toen je er later over nadacht. Dacht je, ik heb maar niet dat mooie kopje gebroken waar ik niet aan mocht komen. Wat van oma was. Maar ik heb de liefde van mijn vader of mijn moeder. Heb ik pijn gedaan. Dat is het hier. Hè? Als je nou voor die spiegel van de wet van de Heere komt te staan. Dan leer je, ik heb niet lief gehad, God. Boven alles, met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand en met alle krachten. Mijn hart, dat is mijn levenscentrum. Mijn ziel, dat is mijn gevoelsleven. Mijn verstand, dat is mijn denkvermogen. En mijn kracht, dat zijn alle activiteiten die ik ontplooi. Ik ga gewoon mijn eigen weg. Ook in de kerk nog zelfs. Kijk, dan zie ik dat God daar verdriet over heeft in Christus Jezus over mij. Dat leer ik voor die spiegel. Want weet je, die spiegel is Christus, zegt Calvijn. Als je daar nou voor gaat staan, dan zie je jezelf, maar je ziet jezelf in het licht van de Heere Jezus. Dat leert ons Christus in een evangelische samenvatting. En dan komt die prachtige tekst, gij zult lief hebben de Heere uw God. Met alles wat in en aan en op je is. En de naaste als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat is de kernachtige invulling van heel de Bijbel. Nou, als ik nou zo voor die spiegel kom te staan. Mag ik u uitnodigen mee te gaan? Nee, niet ik. Maar de Geest, Gods lieve Geest, heeft die u zo bij het hart gepakt. Heeft die jou zo bij het hart gepakt. En meegenomen naar de burcht, de naam des Heren zo sterk als een vaste toren. Waar God je zo graag wil hebben, ook in de ontdekking aan je zonde en schuld. Voor de spiegel Jezus Christus. O gemeente, dan heb ik het niet meer over een ander. En dit is de doodsteek voor de schijnheiligheid. Want de schijnheiligheid die laat de daden triomfantelijk zien. Dat doe ik allemaal. Maar die houdt zijn hart heimelijk achter. Maar voor die spiegel van Gods wet legt de Heere het hart open. En dan zegt hij, dat is mijn eis van mijn schepsel. En ze konden het voor de val hoor, maar ze hebben het verzondigd. En dan leer ik zeggen voor die spiegel van Gods recht, Heere, ik mis het. Heere, ik kan het niet, ik heb het niet, ik deug niet, ik heb het verzondigd. Ja, dat is niet gelukkig, gemeente. Dat is heel diep gaat dat. Al kan de Heere daar de een ook nog anders in leiden dan de ander. Dan zegt de Heere, gij zult lief hebben, hè? Zo staat het er toch. Eigenlijk 4 keer. Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met je hart, met je ziel, met je verstand en met je kracht. En voor lief hebben staat er een woord in het Grieks dat je niet zelf ophoest, maar dat een vrucht is van de liefde van God. Dus voor die spiegel pint God jou niet vast op jouw ellende. Uit mijn ogen naar de hel. Maar voor die spiegel straalt de liefde Gods. Goddelijke liefde staat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met een goddelijke geschonken liefde. Die als dankbaarheid weer terugkomt in al die 10 geboden waarvan ik zei dat ze met cement van de liefde aan elkaar vastzitten. Dat is Gods heilige wil. Dat is Gods wezen. Dat is de Heere zelf. Mag u dat nou verstaan? Mag jij dat verstaan? Dat je nou zegt, daar strekt zich nou al mijn lust en liefde heen. En tegelijk moet je bidden, schraag in dat spoor mijn wankelende gangen. Dat is een groot gemeente. Kijk nog eens goed in die spiegel. Daar kijkt Christus je aan. In 2 zin. God legt nu al onze schuld, onze ellende op hem. Hij heeft het gedaan. En de Heere heeft zich er zo diep onder gebogen. Tot in de godsverlating toe. We leven in de lijdenstijd. En u zegt die Christus. God straft de zonde maar 1 keer. En daarom alleen op mij. Volbracht. Genoeg. En ieder die nu tot mij vlucht. Hoe was die tekst alweer? De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal erheen lopen. U zegt misschien, ik vlucht er als zondaar heen. Toe maar. Want u zult er in een hoog vertrek gesteld worden. En de Heere typeert u als een rechtvaardige. Als u het nou verwacht van dat werk van God en van de Heere Jezus Christus. Hebt u zo de Heere lief? Ja gemeente, dat krijg je. Als je dat gaat verstaan, dan krijg je de Heere lief boven alles. En dan krijg je de naaste lief als jezelf. Dan heb je jezelf ook lief. Er mag ook een gezonde eigenliefde zijn. Heel belangrijk in deze tijd waar mensen zoveel doen aan hun eigen identiteit. Maar dan moet je wel in het museum van levende geloofswaarheden zijn. Bij deze levende God. Voor de spiegel van de Heere Jezus. En door de Heilige Geest toegepast aan uw hart. Dan ga je zeggen, ja Heere, ik heb u lief boven alles. Want er is maar 1 God, een unieke God. En dat bent u in Christus Jezus. En daarom heb ik ook oog en hart voor de naaste. Veraf en dichtbij. Dat is de goddelijke leermeester. En tenslotte eindigen we met het 3e punt. De gelovige leerling. Ja, als je je gaat zien zoals God je ziet, gemeente. Ja, dan wil je graag hè, dat nou zo gebeurt in je leven. Zoals de Heere het vraagt en geeft. Maar dan die ontnuchterende vraag. die ontdekkende vraag, kunt u dit alles volkomen houden? Stond er nou maar, kun je dit alles een beetje houden? Dan zal het misschien nog gaan. Nee, het is toch goed dat er volkomen staat, want Christus staat eerst, hè? En dan kan hier staan volkomen, want het hangt niet van ons af. Komt niet uit ons, dat is verzondigd, het werkverbond is verbroken en dat blijft het. Maar het genadeverbond is sterk. Kunt u dit alles volkomen houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Zo heeft God me niet geschapen, zo heb ik mezelf gemaakt. Toen ik in die diepe val in Adam gekozen heb. Hè? Adam en Eva hadden niet hoeven vallen, jongens en meisjes. Er wordt wel eens gevraagd op de catechisatie. Had God dat dan niet kunnen voorkomen? Dat had God zeker. Maar God hoefde dat niet te voorkomen, dat konden ze zelf. Ze waren zo perfect geschapen, zo goed kunnen we ons niet meer indenken. Dat ze niet hoefden te vallen. En dat dat toch gebeurd is, er blijft natuurlijk altijd iets in wat wij niet begrijpen. Dat dat toch kon gebeuren. Dat ze toch gekozen hebben voor het kwaad. Dat betekent dat die zondeval ook er zit een drijf achter, zeggen ze tegenwoordig. Een drijf tegen God. Nou, en dat zit nou in onze genen. Als je het DNA van ons zou aftappen en nog zou kunnen vergelijken met het DNA van Adam en Eva, dan zijn we familie van elkaar. Datzelfde DNA. En daarom, als ik nou in die kamer ben geweest met die spiegel waar God me doorgelicht heeft. Hè, in het vriendelijk aangezicht van de Heer Jezus. Dan kun je dat nou? Kun jij dat nou? God is het zo waard. Hè? Maar kun je? Nee, ik kan dat niet een klein beetje. Ik kan het ook niet volkomen. Nee, ik, want van nature ben ik geneigd God en mijn naaste te haten. De wet is geestelijk. Ja, zeker. Die wet rust in de hand van Christus. Hè? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja. En dan moet ik steeds weer naar die burg toe. Naar ontvangen genade, gemeente. Het is ook wonderlijk hè, dat de ellendekennis, er zijn maar een paar zondagen, bent u misschien blij om. Maar als u de hele catechismus doorleest, dan komt dat die zondige aard en dat blijven strijden tegen het vlees door de Heilige Geest altijd weer terugkomen. Dat dooradert het geloofsleven van een mens. Daarom heb ik u ook gelezen Romeinen 7. Paulus, het goede dat ik wil, nou dat is genade als je dat mag zeggen, dan ben je binnen geweest, heb je voor die spiegel gestaan. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dan ben je binnen geweest, dan heb je voor die spiegel gestaan. Dat doe ik wel, Paulus. Nou, als hij dat daar al zo eerlijk zegt, wat zullen wij dan nog, eenvoudige gelovigen? En dan roept hij het uit, hè, na ontvangen genade. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dat is niet het laatste woord. Want ook Paulus moest de Sint-Jan in, om voor de spiegel te staan van Gods wet, die goed is, zegt hij. Prachtig, hè? De wet is goed. God is goed. Dan kan die wet niet verkeerd zijn. En daar, als hij dan Christus in de ogen mag kijken, als Christus hem in de ogen mag zien door zijn Heilige Geest, dan zegt hij er wat achteraan. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Prachtig, hè? Dat blijft een strijd, gemeente. Kent u die strijd? Als we die strijd niet kennen, dan moeten we vragen of we wel echt overgezet zijn in dat nieuwe leven. Al heeft het karakter van iemand er ook mee te maken. Maar als die strijd er is, dan is dat geen hopeloze strijd. Maar dan is dat een strijd met uitzicht op de overwinning. Dan moeten we steeds maar weer vluchten naar dat die burcht waar die spiegel staat, dat we de Heere Jezus in de ogen mogen kijken. Dan blijft ons werk beneden de maat. Maar dan leren we daar dat nou die schatkamer, de proviantkamer van het koninklijk paleis, vol is van goede werken die Christus verworven heeft en die hij uitdeelt aan alle die daarin leren wandelen. De man uit Markus 12, heel dichtbij gekomen, druipt bedremmeld af. Hij blijft bij de beschouwing. Als dat zo blijft, dan blijft hij buiten het koninkrijk. Maar u, jij, ik, Petrus, Johannes, Thomas, al Gods kinderen, de bekende en de onbekende. Als ze eenmaal binnen zijn geweest, dan kunnen ze het niet meer laten om steeds weer binnen te komen en te vluchten tot de Here. En ze zeggen het gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij toch in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht, wat zeg ik, dat heel bedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te horen. En dan moet je, die wet, die 10 geboden, hè, ik kom er nog wel op terug te zijner tijd, maar die heeft ook heel concrete aspecten. Als de zonde van u nou in uw hand zit, dat je niet met geld om kan gaan, of dat je handen te los in je lichaam zitten, dat je zo iemand koeieneert, of dat je geen verschil weet tussen mijn en dijn, of dat je handen zondigen op een heel concrete manier, dan moet je naar binnen voor de spiegel, met je hand ook, die zit vast aan je lichaam, voor de spiegel, en dan de reine hand van de Heere Jezus zien. Als je voeten je tot zonde verleiden, dat je lui bent om niet naar de kerk te komen, of zondags consumeer je één dienst en verder zie je door de week nooit iemand van de gemeente, maar ze moeten wel aangesproken worden als gemeenteleden. Of u gaat paden waar God niet in meegaat en die van de Heren afwijken. Dan moet je naar binnen in die burcht, de naam des Heren, een sterke toren voor de spiegel. En dan zie je de voet van de Heere Jezus, die altijd in het spoor ging van Gods geboden. Als je oogje verleidt doordat je op de computer programma's bekijkt die je eigenlijk niet wil weten voor een ander, dat je er misschien aan verslaafd bent, dat zit natuurlijk ook in je hart. Of dat je jaloers bent en je kijkt jaloers naar de buurman of de buurvrouw, of naar zijn huis of naar zijn auto, of noem maar op. Als je oogje tot zonde verleidt, dan moet je naar binnen voor de spiegel, in die burcht, die naam des Heren. En dan zie je de ogen van de Heere Jezus, die altijd zijn over degene die hem vrezen. En die blik moet nou ook jouw blik worden. Als je mond zondigt, doordat je dingen vanuit de hel spreekt, zoals Jacobus zegt, of als je roddelt en kletst over anderen, dan moet je naar binnen voor de spiegel van Gods wet. En dan wordt het je tot zonde. En dan zie je de mond van de Heere Jezus, waaruit altijd gegaan is het woord van God. Zuiver en puur en gunnend. En dan moet die mond van Christus jouw mond bedekken. Als je eraan ontdekt wordt dat de zonde in je hart zit, dan moet je met je hart daar staan voor die spiegel. En dan zie je het hart van de Heere Jezus, met eerbied gesproken. Dat klopt voor zondaren. Daar ligt het geheim. Dat ik het niet kan. Kun je dat allemaal nou volkomen houden? Nee, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Maar hij heeft het perfect gedaan. Perfect, volmaakt. En niet voor zichzelf, maar voor zijn God en voor zijn volk. En bij die spiegel deelt de Heilige Geest, als ik in het beeld mag blijven, nu de weldaden die Christus verworven heeft aan het kruis uit. Een nieuw hart, als uw hart nog van steen is. Een hart waarin de Heere woont en werkt, zodat je naar die toren toe moet steeds weer. De naam des Heren is een sterke toren. En de zondaar zal als een rechtvaardige er naartoe vluchten. En in een veilig toevluchtsoord beschermd worden. Ja. Zo is het. Dan krijg je een nieuw hart. En dan wordt je verstand verlicht. Als je voor die spiegel bediend wordt door de Heilige Geest uit Christus. Dan ga je anders denken. Aan dingen anders zien. Met Gods ogen. En dan worden je hartstochten gereinigd. Wat kan een mens vuil zijn? Dan legt de Heere Jezus zijn reine leven over jouw leven. En de Heilige Geest past dat toe. Alle krachten, domme kracht van ons vaak, zondekracht, die worden vernieuwd als de Heilige Geest het nu uit Christus neemt en het mij schenkt. Ja, word ik daarmee een perfect mens? Nee, ik ellendig mens. Paulus zegt het na zijn bekering. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dat blijf ik in me omdragen. Maar steeds maar weer die lofzang erachteraan. Ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Dus elke keer weer naar die burcht, dat open museum. Nooit gesloten, altijd toegankelijk, vrij toegankelijk. En daar leidt de Heilige Geest ons naartoe. Voor de spiegel van de Heer. Gemeente, wat blijven we dan op Hem aangewezen? Ik lees nog één keer de vraag. Kunt gij dit alles volkomen houden? Ik niet. Maar Hij, Christus wel. Dus God komt aan zijn eer. En daar gaat het om. En nu schuil ik achter die dierbare borg. Dat is een arme zondaar in mezelf. En o wonder, nu bedient Hij me. Uit de volheid van zijn schatkamer. Kunt gij dit alles volkomen houden? Ik niet, maar hij wel. En door zijn genade heb ik geleerd in beginsel. God lief te hebben boven alles. En de naaste als mezelf. En als ik dan zo verschijn straks bij God voor de rechtbank in de hemel. En de Heere gaat rekening houden met wat ik allemaal gedaan heb. Van binnen en van buiten. Dan moet ik beschaamd mijn hoofd bukken. Maar dan treedt er één voor me in. En die zegt, Jezus Christus, die zegt, Vader, ik voor hem. En nu mag hij altijd leven. Dan zegt de Heere God zelf. Wel gedaan, gij getrouwe dienstknecht, meisje, jongen, broeder, zuster. Kom in. In het koninkrijk van de hemelen, dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld en dat in eeuwigheid duren zal. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u de enige unieke God bent. En dat wij dat mogen horen en daarvan mogen ophoren. Dat was de zonde van Israël, dat ze eigen gedachten op de voorgrond zetten als het ging om de Messias. En heel dicht bij het koninkrijk kwamen en toch, o God, laten we maar niet naar een ander kijken. Maar de hand in eigen boezem steken. Vlucht ik tot de Heere voor mijn ellendekennis. En de kennis van de zaligheid in Christus en een leven van dankbaarheid. Is dat mijn dagelijks leven? Zo leert u het uw volk toch, Heere. En dan moeten wij maar niet naar een ander kijken, maar beschaamd het hoofd buigen. Als we dat voor de spiegel mogen doen waaruit Christus ons aankijkt, dan is er hoop, dan is er redding, dan is er verwondering, dan is er dankbaarheid. Dan komt God aan zijn eer. En zullen wij met wederliefde hem liefhebben. Gij zult de Heere uw God liefhebben. Dat wordt dan geen bevel, maar dat wordt dan het leven. Met ons hart, met ons verstand, met ons gevoel, met onze ziel en met alle krachten. Al wat in mij is, loven de Heere. Heere, wil dat geven aan iedereen, aan oud en jong. Als we het nog niet kennen, wil het geven in de weg van geloof en bekering. Als we het wel mogen kennen, wilt u het bevestigen. En we hebben er ook steeds weer vermaning in nodig. Zodat het voor ons mag leven. Zoals we gezongen hebben, hij troost het hart dat schreien tot een vlucht. Dat oprecht, ongeveinsd in het midden van de ellende, zich naar uw troon met zijn gebeden blijft wenden. Laat dat ons dagelijks huiswerk zijn, dat we maken op de school van uw genade, waar we nooit een diploma van geslaagd van krijgen. We blijven op dat onderwijs aangewezen. En u blijft ook altijd trouw, de koning en Heere. Wij bidden, Heere, voor de overleggingen die gaande zijn voor de vorming van een college in Veenendaal. Laten wij geregeerd mogen worden door mensen die uw naam kennen en beleiden. Dat hebben we zo nodig, nu we in de samenleving ook van criminaliteit horen, zo dichtbij. Dan komt uit het hart wat er van nature in zit. Geef ons wijsheid, Heere, om ook als gemeenteraad de dingen te regelen lokaal, zodat de samenleving geordend zal worden naar uw woord en naar uw wet. Zegen alle die daar een taak in hebben in de overleggingen, die misschien verzocht worden als wethouder. Heere, dat uw naam de eer mag ontvangen, ook van deze collegevorming. We zijn dankbaar dat dominee en mevrouw van der Zwaag mochten gedenken afgelopen week dat ze 25 jaar in het ambt stonden. En dat dat vanmorgen ook na de dienst zo mooi en fijn is herdacht en door de gemeente gevierd op een geestelijke manier. Daar zijn we dankbaar voor. We dragen hen aan u op voor de toekomst, Heere. Wil ze genade en gezondheid blijven schenken om het werk te kunnen doen in het midden van onze gemeente. Gedenk hun gezin. We bidden ook voor de wederzijdse ouders. Wat fijn dat ze nog mogen leven en dit mogen meemaken, al zal onze zuster Bosma senior dat niet meer zo begrijpen. Wilt u haar ook gedenken, Heere, in de omstandigheden waarin zij is. Wij bidden om uw zegen ook verder van deze zondag. Ga met ons naar onze woningen, ook als we alleen thuiskomen. Wil gedenken, Heere, die een scheur in hun leven kennen vanwege sterven of scheiding. We bidden ook voor kinderen van gescheiden ouders. Wat is dat ook naar dat ze dan misschien het ene weekend bij vader moeten zijn, het andere weekend bij moeder. Geef dat dat hun ziel niet te zeer verwond, Heere. Wilt u ook degene die tegen hun zin achtergelaten zijn ook bijzondere genade geven om de kinderen voor te gaan in een ootmoedig leven met u. We bidden voor uw volk Israël. Spant er weer een beetje om in deze tijd. Heere, gedenk dat volk. Beminden om der vaderen wil. En toch zouden we zo graag zien dat ze mochten leren knielen. Bij het kruis dat leeg is en bij een graf dat leeg is. Want de Heere leeft en hij heeft u wat te zeggen. Gedenk ze, Heere, en behoud dat land ook in het midden van de woelingen. En geef ook vrede tussen de volkeren in het Midden-Oosten die zo moeilijk in vrede naast elkaar kunnen leven. Betoon u zelf als Heere en Meester over de wereld en over de samenleving. Dan mogen we verwachting hebben voor de toekomst, ook voor onze kinderen. En laat ons mogen uitzien naar de wederkomst van de Heere, die eenmaal zal komen als rechter van deze wereld en als redder van zijn volk. Hoor ons, Heere, in danken en bidden. Alleen om uzelfs wil, uit genade. Amen. Er wordt gecollecteerd in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor het evangelisatiewerk en in de derde rondgang bij de uitgang voor het bouwfonds. Geef met hartelijke hand en liefdevol hart de gaven aan de Heere. Wij zingen aansluitend Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, vers 2. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.